Goedenavond. Ik ga het net zoals doen zoals van de Heer Jezus geschreven staat in de synagoge. Ik zal staande de schrift lezen en dan gaan zitten. We lezen uit het boek Daniël. Ik heb maar gewoon de NBG-vertaling hierbij. Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël. We gaan ons vooral bezighouden met Daniël 3, maar ik wil ook nog wel iets lezen uit hoofdstuk 4. Het zijn hele lange hoofdstukken, ik lees maar een klein stukje, u kent het verhaal al lang uit uw hoofd. De koning zegt tegen hen, tegen deze drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, in vers 14 van Daniël 3... Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp en doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuur overgeworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordde Sadrach, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar, wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. En dan gaan we verder naar vers 24. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zei tot zijn raadsheren, hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning, zeker, o koning. Hij zei, zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en ze hebben geen letsel en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden. En dan eindigt het met deze lofprijzing, vers 28, daar zegt de koning, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten. Het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan alleen hun God. En iets dergelijks vinden we ook aan het eind van hoofdstuk 4. Vers 34, de vierde regel. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Tot zover lezen we uit de schrift. Dit soort verhalen kent u allemaal al als u het voorrecht hebt gehad om een zondagschool te hebben gezeten uit het hoofd. Of in ieder geval op de christelijke lagere school. En als ik vanavond alleen het verhaal voor u zou hervertellen, dan zou u daar niet veel nieuws van opsteken. Maar als we bezig zijn met het boek Daniël te overdenken, dan moet je eigenlijk allereerst met de vraag beginnen, en dat geldt trouwens voor elk hoofdstuk in de Bijbel. Waarom staat dat hoofdstuk hier op deze plek in dit boek? Dan moet je zulke verhalen bezien tegen een bredere achtergrond. Want dan pas is het niet alleen maar een mooi verhaal, maar dan ga je ook de diepere, leerstellige bedoeling ervan begrijpen. Mijn goede Turkse vriend vroeg uiteraard weer waar ik het vanavond over ging hebben. En ik vertelde hem in het kort dat die vrienden niet wilden buigen voor de afgoden. Dat moet een moslim ook aanspreken. En dat ze dus in de vurige oven werden. Ik zei tegen hem, wat denk je dat ze gekozen hebben? Dan maar wel neerbuigen of in de oven geworpen worden. In de oven geworpen worden natuurlijk, zei hij meteen. En ze werden niet verbrand. Weet je hoe dat kwam? God stuurde een engel en die heeft ze daar beschermd. Maar dan komt die mooi verhaal. Het is toch wel leuk om dit verhaal nog eens kan vertellen. Niemand die het nog nooit eerder gehoord heeft. Dat zal hier vermoedelijk wel niet het geval zijn. Maar daar was het wel zo. Maar nu gaan we verder. Waarom staat dat hier in dit boek? Laten we nog eens even bekijken waar het boek ook alweer over gaat. Het gaat over de lotgevallen van Israël in een heel bijzondere tijd. Namelijk wanneer Israël verstoken is van zijn land. Ze zijn in ballingschap weggegaan naar Babel. Hun stad en hun tempel zijn met vuur verbrand. Er is niets van over. God wordt hier genoemd de God des hemels. God heeft zich als het ware teruggetrokken in de hemel. Hij woont niet meer in de tempel te midden van zijn volk. Zijn volk is verstrooid onder de volken. En eigenlijk wordt de geschiedenis voortaan gerekend naar de wereldrijken. Dat van Nebukadnezar allereerst. De vorige maal in hoofdstuk 2 hebben wij die vier wereldrijken met elkaar overdacht. En daar zijn ze aan de koning gepresenteerd in de vorm van een droom die hij had. En Daniel heeft die droom aan hem verteld en die droom ook uitgelegd. Dus we weten nu van die vier wereldrijken. En we weten ook, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, niet alleen maar onze kennis op te vijzelen over het Babylonische en het Medo-Persische en het Grieks-Macedonische en het Romeinse Rijk. Maar vooral aan het eind, na die vier wereldrijken, dan komt er niet een vijfde, zesde, zevende. Of beter gezegd, het vijfde, dat is een eeuwig koninkrijk, het koninkrijk van de Messias. En dat is natuurlijk spectaculair. Dat wordt nog niet met zoveel woorden gezegd, maar dat zal blijken naarmate dit boek verder vordert. Vooral in hoofdstuk 7, waar we die vier wereldrijken opnieuw tegenkomen. En dan heel duidelijk met de toevoeging dat de Zoon des Mensen zal neerdalen met de wolken des hemels. En hij zal dat vijfde en laatste koninkrijk stichten. Goed, dat is dus de brede achtergrond. En als je de schoolboeken op school erop naslaat, die gaan, als je tenminste oude geschiedenis hebt geleerd, zoals wij dat in het gymnasium moesten doen, dan hadden wij een mooi leerboek oude geschiedenis. Volgens mij heb ik het nog steeds. En daarin hoor je over al die andere rijken, over het Assyrische Rijk en over die Egyptische farao's, et cetera, et cetera. In die christelijke tijd waarin dat boek geschreven werd, vond men het nodig om ook nog twee bladzijden aan Israël te wijden in dat grote dikke boek. Dat was dan eigenlijk nog een soort toegefelijkheid, want volgens mij kun je heel goed oude geschiedenis studeren tegenwoordig zonder ooit maar één blik aan Israël waardig te keuren. Maar bij God is dat heel anders. Want Israël is zijn volk, de Babyloniërs niet. Die kunnen wel de Here leren kennen en hem leren dienen. Nebukadnezar aan het eind van hoofdstuk 2 en 3 en 4 komt tot die prachtige uitspraken over God. Hoezeer die zijn hart geraakt hebben, dat laten we nou maar in het midden. Maar intussen heeft hij het dan toch maar gezegd. Dus de volkeren kunnen de Here wel leren kennen. Maar de grote vraag is, hoe gaat het nou met dat volkje van God? En dat volkje van God, het was dat kleine volkje Israël. Dat in ballingschap was weggevoerd. En dat in dit boek ook nooit terugkeert. Dit boek omspant het hele leven van Daniel. Hij zelf is als balling weggevoerd toen hij nog heel jong was, misschien een jaar of 16. En hij was eind boven de 80 en toen zat hij er nog. Maar hoe gaat het Israël in die tijd, tussentijd? En dat wordt hier ons voorgesteld in het voorbeeld van zijn drie vrienden. We gaan er maar niet over filosoferen waarom Daniel er zelf niet bij was. Dat weten we niet. Het gaat alleen over zijn drie vrienden. Maar misschien maakt het dat nog mooier. Je zou Daniel tot een soort held kunnen uitroepen, die een heel bijzonder, uitzonderlijk iemand was, waar wij toch niet aan kunnen tippen. Maar nee, het zijn die drie vrienden van hem. Dat waren geen profeten. Dat waren eigenlijk hele gewone Israëlieten. Die hadden wel diezelfde mooie cursussen gevolgd aan het hof van Nebukadnezar. Maar voor de rest waren het gewoon Sadrach, Mesach en Abednego. En die namen, die waren Romeinse Babylonische namen. Hun namen illustreerden al dat ze inderdaad onder de macht van de Babyloniërs waren. Want eigenlijk heette ze van zichzelf Hanania en Misael en Azaria. Mooie Hebreeuwse namen. Daniel wordt altijd met zijn Hebreeuwse naam genoemd, hoewel die eigenlijk Belshazzar ging heten. Maar deze drie vrienden worden bij hun Babylonische namen genoemd. Dat geeft al aan hoe de machtsverhoudingen liggen. Ze hebben niets in te brengen. Ze moeten doen wat de koning zegt en dat hebben ze in hoofdstuk 1 ook braaf gedaan. Maar er is altijd een grens aan. Er is altijd een grens aan. En dat is voor ons vandaag precies hetzelfde. Je ziet dat in het boek Handelingen waar je in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 een moment tegenkomt. Dat de apostelen moeten zeggen, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Er is een grens aan je meegaandheid. Wij wonen ook in een cultuur die snel aan het ontkerstenen is. Waarin steeds meer niet-christelijke waarden een rol spelen. Denk maar aan de discussie die deze week losgebarsten is over hulp en zelfdoding. En dat is nog maar één voorbeeld uit heel velen. Wij moeten ons op een of andere manier ook aan die cultuur zien aan te passen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar er is voor ons allemaal een grens. Je moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Je moet God alle eer geven en niet de mens. Zeker niet de mens die zelf vijandig is tegenover God. Deze drie vrienden hebben zich keurig aangepast. Ze zijn naar de school geweest die de koning hun opdroeg. Ze hebben de vakken geleerd die de koning wilde dat ze zouden leren en ze blonken zelfs daarin uit. Ze zijn alle drie in een positie gesteld aan het hof van de koning. Ze hebben een zekere macht gekregen, anders waren ze hier helemaal niet bij geweest. Dit was echt een bijeenkomst hier in Daniel 3 voor de machthebbers. Ze gingen mee zo ver als het kon. Tot het moment dat de koning dacht, kom ik ga eens een beeld voor mezelf maken en ik laat mezelf als God vereren. Je zou kunnen veronderstellen dat dat mee ingegeven was door die droom van hoofdstuk 2, weet u wel. Want die droom, ja, daar had Nebukadnezar een prachtig beeld gezien. Hij zelf was dat gouden hoofd, maar daar had hij niet genoeg aan. Hij wilde eigenlijk helemaal niet weten van rijken die nog na zijn rijk zouden komen. Dus dat gouden hoofd, dat moest maar een gouden beeld worden. Een reusachtig gouden beeld. We zijn net in Moskou geweest met een groep van 40 mensen. Ik heb er nog een verkoudheid in overgehouden, maar dat gaat de goede kant op, gelukkig. De laatste keer dat ik er was, was alweer 28 jaar geleden. Wat blijft de tijd? En op de plek waar nu de Christus Verlosser kathedraal stond, was toen een zwembad. Die kerk was een van de vele kerken die Stalin omver gegooid had. Ongelooflijk, wat hebben die Sovjet-communisten kapot gemaakt. Heel veel momenteel, dat mag je de Russen nageven, wordt weer herbouwd. Maar het schokkende was dat op die plek waar hij die kerk omlaag had gehaald, daar wilde hij een reusachtig standbeeld voor zichzelf oproepen. En dat hoort altijd bij dictators. Dat is een van de meest treffende kenmerken, dat ze nooit de verleiding kunnen weerstaan om grote beelden voor zichzelf op te roepen. En gelukkig lukte het niet, want de grond was daar niet voor geschikt. Ze konden niks anders, ik snap dat niet, want we hebben die hele grote kerk nu weer herbouwd. Fantastisch. En dat lukt dus wel. Maar dat beeld kon niet op een of andere manier. Ik denk dat de mensen dat zelf te gek vonden. In ieder geval was er nooit van gekomen. Ik heb me dat zwembad nog in herinnering. En ik was echt ontroerd om nu in deze kerk terug te zijn. Die helemaal, voor honderden miljoenen, herbouwd is precies zoals die daar vroeger stond. Liever dan dat beeld van staat. Dictatoren stijgt het altijd naar het hoofd. Kunnen omgaan met macht die niet gecheckt wordt in een democratisch land, daar kan niemand tegen. En zo heeft deze koning ook een geweldig beeld gebouwd. Dan moet je er bovendien nog bedenken dat in die tijd de koning sowieso al gezien werd als iemand die in nauw contact stond met de godenwereld. Dat was bij de Egyptenaren al zo. De farao was eigenlijk een soort vlees geworden godheid. Bij de Babyloniërs was dat zo. We horen ook over die godheid die achter de koning schuil ging. In Jesaja 14, noem ik even terzijde voor degenen die dat hoofdstuk kennen. Maar het gaat over die morgenster, die zoon van de dageraad die gevallen is. En al de kerkvaders zagen erin de val van Satan. Maar als je goed leest, dan gaat het eigenlijk over de engelvorst van de koning van Babel. De geestelijke macht achter hem. Een geestelijke macht, een engelmacht, die werd vereerd door de Babyloniërs als God. En die aardse koning, die versmolt eigenlijk met die achterliggende, onzichtbare geestelijke godheid. Het werd één geheel. Dus je kunt zeggen, wat Nebukadnezar vroeg was nog niet eens zo afwijkend van wat die Babyloniërs toch al geloofden. En lees dan Jesaja 14 maar eens op na, dat is heel boeiend. Waar zowel over de koning wordt geschreven als over die engelmacht die achter hem schuil gaat. Daar gaan we nou niet over uitweiden. Nou is het ook zo, zulke machthebbers kunnen alleen bestaan als er een heleboel mensen zijn die hen ook ondersteunen. En dat is natuurlijk hier ook zo. Dus als dat hele symfonieorkest hier begint te spelen, dan buigen al die mannen zich neer voor dat beeld. Daar hebben ze ook geen probleem mee. Als het om gaat om gunst te blijven van de machthebbers, daar hebben heel veel mensen heel veel voor over. Behalve deze drie mannen. Dat moet geen gezicht geweest zijn, je ziet dat voor je. Die honderden oversten die daar allemaal neervallen en te midden daarvan staan drie mannetjes nog steeds overeind. Ik kan er wel een leuke film van maken, ik zie dat al helemaal voor mij. En ze vallen natuurlijk wel op, hè. Probeer eens even in te denken dat ze tegen elkaar gezegd zouden hebben, nou weet je wat we doen. We buigen ons neer, dan vallen we niet op, maar we bidden intussen heel hard tot onze God. Dus we buigen eigenlijk niet echt voor die godheid, dat beeld, maar we buigen eigenlijk voor onze God. Nee, dat soort compromissen wilden ze niet sluiten. En ze blijven dan staan en dan krijgen ze nog een herkansing en ze blijven weer staan. En dan komt dat boeiende gesprek waar het om gaat in dit hoofdstuk. In eerste instantie, althans, er komt nog iets heel boeiends natuurlijk, die vierde man in de oven. Maar dat boeiende gesprek. Maar Nebukadnezar laat zien, denk erom, ik heb alle macht, dat is ook zo. Daniel zegt dat later tegen Belshazzar in hoofdstuk 5. Uw vader, Nebukadnezar, eigenlijk was het zijn grootvader, die kon laten leven wie die wilde en die kon doden wie die wilde. Onbeperkte macht had die man. Dat zijn maar heel weinig machthebbers hoor, die zoveel macht hebben. Zelfs de Medes Persiërs hadden dat niet meer. De Grieks-Macedoniërs hadden dat niet, de Romeinen hadden dat zeker niet. Dat soort onbeperkte macht over de levens van je onderdanen. Dus hij zei, ik heb hier een vurige oven. Dus hij was al op voorbereid dat sommigen eigenwijs zouden kunnen zijn. Dat is wel heel bijzonder. Om zoveel moeite te doen voor mensen die eventueel eigenwijs zouden zijn. Een vurige oven. En als jullie daarin geworpen worden, blijft er natuurlijk helemaal niets van jullie over. Dus wat wil je? Wat wil je? Het is toch een kleine moeite. Weet je, het doet me denken aan de begintijd van het christendom. Toen waren er honderden godsdiensten in het Romeinse Rijk. En die Romeinse keizers die gaven daar niet om. Iedereen mag geloven wat hij zelf wil. Er was bij mijn Turkse vriend ook nog een Marokkaanse dame. En we kwamen met haar in gesprek over het geloof. En ze zei, ach, moslims en christenen zijn allemaal broeders en zusters. Ik zei, nou, in de Koran staat dat het ongelovige honden zijn, die christenen. Waar staat dat, zei ze. Nou, dat wist ik natuurlijk niet. Ik ken niet zo goed de Koran als de Bijbel. Waarom heb ik trouwens een leeg glas gekregen vanavond? Heb ik het zo bond gemaakt, Jan Willem? Dank je wel. Maar zij zei ook, uiteindelijk moet iedereen maar zelf weten wat hij in gelooft, nietwaar? En dat zeiden die oude Romeinen ook. En er waren maar twee godsdiensten die overleefden. Al die honderden godsdiensten zijn allemaal verdwenen. In de loop van de geschiedenis is het allemaal ten onder gegaan. Behalve twee, Jodendom en Christendom. Weet je waarom? Omdat die zo eigenwijs waren om te zeggen van nee, maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Er is maar één waarheid. Ze waren onder elkaar ook niet helemaal eens, die Joden en die Christen, maar er is maar één waarheid. En dat is de waarheid van de Bijbel. En die hebben het overleefd. Die hebben er ook een ongelofelijke prijs voor betaald. De Joden merkwaardig genoeg relatief weinig. Die hebben later een portie gekregen van de kant van de christenen. Maar die christenen die zijn massaal, dankjewel. Die zijn massaal omgebracht. Omdat ze weigerden een beetje wierook te branden voor de keizer. Dat was alles. Ze mochten christenen blijven. Maar ze moesten wel de hoogste eer aan de keizer geven. Waarom? De keizer vertegenwoordigt de macht. De macht van de achterliggende godheid. Wat was die achterliggende macht van de godheid? In het boek Openbaring zie je twee keer, Openbaring 12 en Openbaring 20, dat de draak, dat is de duivel, dat wordt daar gezegd in die twee versen. De draak, dat is de duivel, de oude slang, de Satan. Die draak is de engelvorst van het Romeinse Rijk. Dus achter dat Romeinse Rijk ging een geestelijke macht schuil, die door de Romeinen als godheid werd vereerd. Of ze hem nou Jupiter noemden, of hoe dan ook. Ze hadden een heleboel namen eigenlijk. Maar in feite was het een engel van Satan. De Satan zelf, de draak. En dat betekent dus ook dat die draak de ware gelovigen vervolgde. Die draak was heel tolerant, want anders dan hou je zo rijk ook niet bij elkaar. Maar ze moesten wel vierdoek branden voor de keizer. Dat wil zeggen, uiteindelijk de Satan alle macht geven. Als de Heer Jezus op de berg van der verzoeking met de Satan samen is, dan zegt de Satan, laat hem alle koninkrijken zien. Van de oikoumene staat daar, dat is eigenlijk van het Romeinse Rijk. Hij laat hem het hele Romeinse Rijk zien en hij zegt, als je voor mij neervalt, geef ik je dit allemaal. Je kunt keizer van het Romeinse Rijk worden, gewoon door je voor mij neer te buigen. Met andere woorden, je bent dan de allermachtigste op aarde, maar de prijs is dat je mij moet erkennen als degene die boven je staat. Dat was precies de verzoeking voor de christenen later. Jullie mogen dienen de God die je wilt, je eigen religie erop nahouden, geen probleem, zolang je maar de keizer blijft erkennen als de hoogst en daarmee de draak, de Satan. Dat is wat hier gebeurt. Het gaat niet alleen maar om Nebukadnezar zelf, het gaat om de godheid achter hem. En die godheid, en zover hadden die oude kerkvaders wel gelijk, die godheid, die engelvorst van hem, dat is ten diepste een trawant van Satan, als het niet Satan zelf is. Met andere woorden, deze drie vrienden beseften heel goed, het gaat tussen Satan en de God van Israël. Van Israël was niet veel meer over, van Jeruzalem was niks over, de tempel niet. Maar de God van Israël blijft de God van Israël. En wat er ook gebeurt, in wat voor omstandigheden we ook zijn, ook al zijn we in ballingschap vanwege onze eigen zonde, die God van Israël, die verloochenen we nooit. Klaar. Gewoon nooit. En dan zegt de koning, weet je wel dat ik alle macht over jullie heb? Ja. Met één uitzondering, zeggen die vrienden. U kunt ons inderdaad in de vuurige oven gooien. U kunt ons dwingen tot ik weet niet wat. Maar er is een God. Dat staat er niet zo letterlijk, maar zo vul ik dat nou in. Er is een God die machtiger is dan u. Dat is de God die in staat is ons te bevrijden uit die vurige oven. En te bevrijden uit uw macht. En dan komt er iets dat ik, hoe vreemd u dat misschien ook vindt, bijna humoristisch noem. Humoristisch in deze zin, dat is het onverwachte. Onze God is machtig om ons uit de vurige oven te redden. Daarmee zeggen ze, onze God is in principe machtiger dan u. Onze God kan ons redden uit uw macht. Maar als die God het niet doet, buigen doen we niet. Dat vind ik prachtig. Want je zou denken, als die God hen niet redt uit de macht van het vuur, dan bewijst die God daarmee dat hij minder machtig is dan de God van Nebukadnezar. Die vrienden zeggen, nee, dat is dan niet zo. Dan heeft hij daar zijn goede redenen voor. Hij is machtig om ons te redden. Doet hij het niet, zijn zaak. Hij zal er wel zijn wijze bedoeling mee hebben. Maar buigen doen we niet. Dan maar die oven in. Dit is een sleutelvers in dit hoofdstuk, misschien wel in het hele boek. Want dit is de houding van Gods volk door alle eeuwen heen geweest. Want zijn de Joden niet ongelooflijk vervolgd? En het meeste door zogenaamde christenen. Denk maar aan de tijd van de middeleeuwen. Maar ook wat zijn christenen niet ongelooflijk vervolgd. Miljoenen van hen zijn omgekomen in de tijd dat het Romeinse Rijk nog een heidens rijk was. Wat heeft de draak tegen hen tekeer gegaan? Ongelooflijk. Als een brullende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Zo ging het tekeer. En ook al die christenen die wisten, onze God is machtiger dan de draak. Onze God is machtig ons te verlossen uit de hand van Satan. Maar als hij het niet doet, buigen doen we niet. Als hij dat niet doet, dan zal hij daar wel zo'n goede redenen voor hebben. Dat is zijn zaak. Maar buigen doen we niet. Al zou die God ook alle schijn tegen zich hebben, we doen het niet. Job zegt in Job 13 vers 15 in de NBG-vertaling, andere vertalingen geven wat anders weer, dan komt er een andere gedachte uit. Maar ik hou van die versie in de NBG-vertaling, daar staat het zo. Wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Dat wil zeggen, wat die God ook met mij doet. Al zou hij mij tenslotte in mijn ziekte laten omkomen. Wat er ook gebeurt, hij krijgt het niet voor elkaar om mij los te weken van hem. Er is een beroemd verhaal geschreven door Elie Wiesel, die pas overleden is. Een Joodse overlevende van de concentratiekampen. Een groot schrijver. Die vertelt over een man die uit Spanje verdreven werd in 1492, zoals 100.000 andere Joden. En hij zwierf met zijn vrouw en zijn kinderen door Europa. En zijn vrouw stierf en zijn kinderen stierven de een aan de andere door de ontberingen. En tenslotte was hij alleen overgebleven. En toen zei hij tegen de Allerhoogste, nu hebt u alles geprobeerd om mij van u los te maken. Dat zal u niet lukken, ik blijf maar aan u vastklampen. Dat is de houding van alle trouwe Joden geweest door de eeuwen heen. En ook van alle getrouwe christenen. God is machtig ons te redden, maar hij doet het niet altijd. Waarom niet? Dat is zijn zaak. Dat dient een groter doel. Waarom niet? Daar bemoeien we ons niet mee. Want wat er ook gebeurt, dan laten we ons maar in de vurige oven werpen. Nu weten wij natuurlijk wel dat het verhaal mooi afloopt. Ik bedoel, ze worden in de vurige oven inderdaad geworpen, die nog eens een keer 7 keer zo heet gestookt is. En we weten dat ze daarin niet omkomen. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch niet helemaal fair. Zo ontzettend veel Joden en ook christenen zijn wel omgekomen in de vlammen. Of op een andere wijze ter dood gebracht, vaak door vreselijke marteling. Is dat wel eerlijk? Je zou het bij Job ook kunnen vragen. Bij Job loopt het uiteindelijk toch goed af. Is dat wel een eerlijke weergave? Ja, maar Job staat voor een heel volk. Deze 3 vrienden staan ook voor een heel volk. Met heel veel individuen in dat volk is het niet goed afgelopen. Die zijn in de martelingen omgekomen. Maar het volk uiteindelijk blijft overeind. Want de Babyloniërs zijn er niet meer. En de Medo-Persen zijn er niet meer. Nou ja, je hebt weer Persen in Koran. En de Meden zijn trouwens de Koerden van vandaag en de dag. Maar er is geen wereldrijk meer in die landen. Maar er is nog steeds een Joods volk. Er is zelfs weer een Joodse staat. Die 3 vrienden staan voor al die Joden die door de beproevingen zijn heen gegaan. En tot op de dag van vandaag als volk overleefd hebben. En zo is het met de christenen net zo. De draak heeft ook de christenen in die eerste eeuwen niet kunnen verdelgen. Integendeel, zoals het al vroeg gezegd is, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. Juist door die martelingen leek de kerk nog eens extra te groeien. Maar ze gingen niet zomaar door het vuur heen. En dat is natuurlijk het meest opmerkelijke van dit hele hoofdstuk. Het is notabene de koning zelf die dat opmerkt. Die zegt, kijk, we hebben 3 mannen in het vuur geworpen. Maar ze lopen er rond alsof het een gezellige herfstwandeling is. Hun mankeert helemaal niets. Ze worden totaal niet door dat vuur aangeraakt. Maar het meest treffende is, er is nog een 4de bij hen. En hij beschrijft die 4de in zijn eigen taal, een zoon der goden. Maar in Bijbelse taal zou je rustig kunnen zeggen, die 4de is de zoon van God. Je kunt ook zeggen, het is een bijzondere engel die gestuurd wordt. Maar het is iemand uit de godenwereld. Het is iemand uit de goddelijke wereld. Zoals de engelen ook in het boek Job genoemd worden, zonen van God. Het is een grote engelmacht. Want de draak die achter Nebukadnezar schuil gaat, mag dan heel machtig zijn. God hoeft maar een engel te sturen en hij houdt de monden van de leeuwen dicht in Daniel 5. Daniel 6. Daniel overleeft. Hij hoeft maar een engel te sturen om deze vrienden te beschermen tegen de hitte van het vuur. En hierin ligt een principe, beste mensen, dat zo universeel is. Namelijk het principe dat God ons niet altijd bewaart voor de beproevingen. Maar wel ons belooft dat hij in de beproevingen met ons is. En dat is een enorm verschil. Het zou een simplistisch godsbeeld zijn als je dacht, nou, de God die ik nou heb leren kennen, dat is een God die zal ervoor zorgen dat ik nooit in de nadigheid kom. Nou, dan vergis je je mooi. Psalm 23 zegt niet, die God zal ervoor zorgen dat ik nooit in het dal van de doodschaduw kom. Nee, de psalmist zegt, zelfs al ga ik door het dal van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Die God belooft niet, ik zal jullie bewaren voor het vuur, maar wel, als jullie door het vuur gaan, dan ben ik bij jullie. Een prachtige belofte in Jesaja 43 vers 2. Als jullie door het, daar staat het zo van de wateren als van het vuur. Daar zegt God ook niet, ik zal jullie bewaren voor de waterstromen. Ik zal jullie bewaren voor het vuur. Maar als jullie er doorheen gaan, zal ik jullie veilig geleiden en ik zal persoonlijk met jullie zijn. Wat zou je willen? Een God die ervoor zorgde dat je nooit nare dingen zou overkomen? Wat zou dat voor ouders zijn die ervoor zouden zorgen dat hun kinderen nooit enige narigheid overkwam? Of een God die zegt, ik zal jullie wapenen in de strijd. Ik zal jullie daardoor sterker maken. Maar bovenal, wat jullie ook overkomt, ik ben er zelf bij. Zoals toen de discipelen op het meer waren en het scheepje dreigde te vergaan. Hij zelf bij hen was in het bootje. Hij was met hen in de storm. Hij bewaarde hen niet voor de storm. Hij bewaarde hen in de storm. Door zelf bij hen te zijn. En zo is dat hier met het vuur ook. God leidt zijn volk door het vuur heen en is met zijn volk in het vuur. En dat is nog veel mooier dan ons te bewaren voor alle moeilijkheden in het leven. En dat geldt ook voor de moeilijke beproevingen waar u zelf misschien op dit moment doorheen moet gaan. Help jezelf daarin dat je nooit teleurgesteld wordt in God. Teleurgesteld wordt, hoe kan God, als hij nou werkelijk van mij houdt, zulke dingen in mijn leven toelaten? En misschien zijn het wel anderen die dat tegen u zeggen. Als God werkelijk liefde was, dan zou hij toch zulke dingen niet toelaten. En mijn lieve charismatische broers en zussen hebben er ook wel een beetje een handje van, door dan maar te zeggen, de nare dingen die in het leven overkomen, die komen allemaal van de Satan. Want God zou zoiets nooit doen. Nou, dan zou ik aan ze vragen, waarom heeft God dan toegelaten dat de Satan dat voor elkaar kreeg? Dan had God die Satan toch ook wel op een afstand kunnen houden. Denk maar weer aan Job. Wie heeft Job van al zijn kudde beroofd? Dat deed de Satan. Maar hij deed het met de toestemming van God. Want God had zijn eigen plannen. Hij was bezig Job op te voeden. Hij wilde zijn eigen resultaten bereiken, waardoor Job veel dichter bij hem zou komen dan anders ooit was gebeurd. Wat dit hoofdstuk ons leert hier in Daniël 3, is dat wat die wereldrijken ook allemaal mogen betekenen. En ook na de val van het Romeinse Rijk, wat voor rijken er allemaal nog meer zouden komen. Denk eraan hoe christenen in de Sovjet-Unie geleden hebben. Denk eraan hoe christenen, ook de Joden trouwens. We waren 10 dagen geleden in de synagoge in Moskou. Er was net een aanslag geweest, notabene, het gaat maar door. Maar ze zeiden, dit was de enige synagoge in een stad van nu, 20 miljoen mensen. De enige synagoge die in de tijd van Stalin open was. Alle anderen waren gesloten. Hier moesten het mee doen. Het allerkleinste minimum. Door de eeuwen heen altijd vervolgd. En altijd zijn er nieuwe grootmachten die opkomen. En die zich sterk maken. En altijd zit de draak erachter. Maar daarboven is de heerschappij van God. God die sterker is dan de draak. Maar het geheim van de geschiedenis is, het is niet een simpel verhaaltje waarin God altijd voor zorgt dat die draak geen kwaaie dingen kan doen. Nee. Nee, dat maakt de geschiedenis zo moeilijk. Ook van ons eigen leven, maar ook van de kerkgeschiedenis. Ook van de geschiedenis van het volk Israël. Het maakt het zo moeilijk omdat God dat kwaad zo vaak toch heeft toegelaten. En de Satan de vrije hand leek te hebben om te doen wat hij wou. En de les is, ja, God houdt de duivel vaak niet tegen. Hij laat hem zijn gang gaan. En wij moeten leren dat dat is om een groter doel te dienen, ook al snappen wij dat doel niet goed, want wij overzien maar zo'n klein stukje van de werkelijkheid. Als Job denkt dat hij eindelijk alle antwoorden op zijn vragen krijgt van de Heere God, dan zegt de Heere God, eigenlijk, je bent veel te klein, Job, om al die moeilijke dingen uit te leggen. Hij krijgt eigenlijk helemaal geen antwoord. Hij moet alleen maar God vertrouwen. Dat is het enige. Maar dan zegt hij ook dat hij juist langs die weg God beter heeft leren kennen dan ooit tevoren. Wat is dat mooi. God vertrouwen betekent niet alleen maar God weet wat hij doet. Er glipt hem niks uit de hand. De vijand kan nooit machtiger zijn dan God. Maar ten tweede, God kent mij en hij heeft mij lief en hij bewaart mij te midden van al die omstandigheden. Hij houdt mij vast, dwars door het vuur heen en door het water heen. En dan komt er nog iets. Als ze dan uit die vurige oven worden losgelaten door koning Nebukadnezar zelf, dan komt Nebukadnezar tot die lofprijzing. En dan zou je weer kunnen zeggen, nou, dat is toch eigenlijk heel ongebruikelijk. Waar hoor je nou van al die machten die door de geschiedenis heen, het zij het Joodse volk, het zij het Christenvolk, hebben verdrukt en vervolgd, dat ze later tot de erkentenis zijn gekomen van de God van de Bijbel? Maar het antwoord is hetzelfde. Het antwoord is, het gaat hier niet over een paar losse individuele mensen. Het gaat over de geschiedenis van Gods volk door de eeuwen heen. God redt zijn volk door het vuur heen en is zelf met hem. En uiteindelijk betekent dat, dat ook de wereldmachten zich voor die God zullen moeten neerbuigen. Nebukadnezar is hier het prototype van al die machthebbers die uiteindelijk zich voor God moeten neerbuigen. Poetin beleidt een christen te zijn. Hij is lid van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Maar God kent zijn hart. Maar ook hij zal eens zijn knieën moeten buigen voor Jezus van Nazareth. Donald Trump beleidt een christen te zijn. God kent zijn hart. Maar ook hij zal zich eens moeten buigen voor Jezus van Nazareth. En zo geldt het voor meneer Li, heet hij geloof ik, kan die Chinese namen nooit onthouden. De machthebber van China en noem ze maar op. Alle dictators die deze wereld nog altijd kent. Eens zullen ze zich allemaal buigen, zoals wij dat nu al vrijwillig mogen doen. Wij buigen niet voor de afgoden van deze wereld. We gaan daar niet mee sjoemelen, we gaan geen compromissen sluiten. Wij buigen niet voor die afgoden. En God is daarin met ons. Het zou ons wel het leven kunnen kosten. Maar door de geschiedenis heen zal Gods volk uiteindelijk zegevieren. En misschien dat de machthebbers die ons bedreigen nooit tot erkentenis van God zullen komen. Maar uiteindelijk zullen ze allemaal hun knieën moeten buigen. Zij die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn. En daarom nog iets kort over hoofdstuk 4. Het is maar heel kort. Want u kent het hoofdstuk 4. Nebukadnezar heeft weer een droom gehad en Daniel moet hem uitleggen. Nebukadnezar zelf is die hele grote boom die wordt afgehakt. Je moet wel lef hebben als profeet hoor om dan tegen de koning te zeggen wat die droom betekent. Ik bedoel, dat kan je bijna de kop kosten als je de koning de waarheid vertelt. Kunnen de koning zomaar niet de waarheid vertellen? Hij zegt, die boom, dat bent u. Als u God niet de eer geeft, ja, dan zal met u gebeuren wat met die boom gebeurd is. Dat is dus de sleutel. Er is nog een uitweg. Hij heeft nou tweemaal God beleden in hoofdstuk 2 aan het eind en in hoofdstuk 3 aan het eind. Blijft die God eren, maar als u zichzelf eert, dan zult u net als die boom worden afgehouden. Dan zult u als een dier zijn. 7 jaar lang zult u zich als een dier gedragen. Dat is de diepste vernedering die je kunt voorstellen. Maar God zal u uiteindelijk ook weer herstellen. Nou, hier vertellen de Babylonische kroniekschrijvers natuurlijk niks van. Dat kun je nergens terugvinden. Maar we weten het op een bepaald moment, zegt Nebukadnezar, is dit niet het machtige Babel dat ik gebouwd heb? Nou ja, zou je zeggen, is dat nou zo erg? Zeg, je hebt een fantastisch kasteel van de Lego gemaakt, 5000 steentjes, ben je maanden mee bezig geweest. En je zegt, is dat nou niet dat machtige Lego kasteel dat ik gemaakt heb? Word je daar nou zo voor gestraft? Ja, maar Nebukadnezar is het volkerenhoofd. Je zou kunnen zeggen, op dit moment is Nebukadnezar de belangrijkste man op de hele wereld. Want dit is het wereldrijk, het Babylonische. En als een gewone Jan met de pet God niet de eer geeft, dat is net zo erg, maar de uitwerking is niet zo erg. Maar de grote machthebbers van deze wereld hebben de enorme verantwoordelijkheid om God te erkennen als degene uit wiens handen ze alle macht hebben ontvangen. Jezelf eren betekent de draak eren. De godheid, jezelf tot godheid te verheffen, maar die godheid is uiteindelijk de draak, is de satanische macht die jou al dat vermogen heeft gegeven om deze geweldige stad en dit geweldige rijk te bouwen. En dan komt daar een stem uit de hemel. Vers 31. U wordt aangezegd door koning Nebukadnezar. Het koningschap is van u geweken. Men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds. Gras zal men u te eten geven als aan de runderen en 7 tijden zullen over u voorbij gaan totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. Hij is de baas, niet u. Nou geldt ook daarvoor weer dat natuurlijk in het algemeen met dictators niet gebeurt. Weer is Nebukadnezar hier het prototype van alle dictators van alle tijden. Een heel enkele heeft zich wel eens voor God neergebogen uiteindelijk. Sommigen van hen zijn in de middeleeuwen na een leven van verdrukking en moordpartijen en bloedslachtingen zich tenslotte teruggetrokken in een klooster om boetedoening te doen. Maar in het algemeen niet. Denk aan iemand als Robert Mugabe, die nou tegen de 90 loopt en eenvoudig de macht niet kan loslaten. Dat is schokkend om te zien. En zo zijn er zoveel geweest. Maar dit is de type van de prototype van de machthebbers in het algemeen. Hier zegt de Heere God tegen zijn volk Israël. Want de koning leest dit niet. Wij lezen het en de Joden lezen het. Dan wordt het ons gezegd. Zo vergaat het uiteindelijk elke dictator die niet God alle eer geeft. Van de Heere God lezen wij in het boek Spreuken dat hij de harten van de koningen neigt als waterbeken. Ze doen uiteindelijk wat hij wil. Ze denken dat ze hun eigen wil volgen. Ze denken dat ze met niemand iets te maken hebben. Dat ze hun eigen ding doen. Dat hun macht onbeperkt is. Zoals Donald Trump dat zei afgelopen weekend in dat filmpje. Ik kan met vrouwen doen wat ik wil. Ik ben zo machtig, ik heb zo'n hoge positie, ik kan mij dat permitteren. Dat is typisch de houding van de dictator. De mens die zo boven alle uitgestegen is, dat hij zich volkomen vrij voelt om te doen wat hij wil. Omdat hij weet, niemand durft daar tegen in te gaan. Niemand kan hem daarop pakken. Dat is de dictator. En dat moet een ongelooflijke, zij het demonische, vleeselijke vreugde zijn om zo'n gevoel te kunnen hebben. Ik kan doen met mensen wat ik wil. Ik kan met mannen doen, met vrouwen doen wat ik wil. Want ik heb alle macht. Niemand kan het tegen me opnemen. En dan zegt God, soms bij het leven van die mensen, maar uiteindelijk bij het laatste oordeel, vriend. Je hebt nooit erkend dat er nog 1 macht boven jou was. Een macht aan wie je uiteindelijk alle verantwoording zou moeten afleggen. Een macht die uiteindelijk jou zou zeggen, wat heb je gedaan met dat wat jij hebt toegeëigend, maar ik heb dat toegelaten, maar wat heb je ermee gedaan? Uiteindelijk zijn het ook, zou je kunnen zeggen, altijd Satan-aanbidders. Niet in de zin dat ze lid zijn van een Satanskerk of zo. Maar het zijn ten diepste altijd Satan-aanbidders. Er is een soort geestelijke macht die hen bezielt, aan wie ze hun macht toeschrijven en die hen ten diepste drijft. Nebukadnezar valt bijna samen met zijn godheid. Hij is bijna de godheid. En op het moment dat hij zich een godheid waant, zegt God van hem het woord dat je vindt in Psalm 73. Je bent een redeloos dier. En onmiddellijk verliest hij zijn verstand. Psychiaters kunnen hun verstand erop loslaten wat dit voor een kwaal was die deze man gehad heeft. Maar hij gedraagt zich als een beest. Geestelijk gesproken heeft hij zijn hele leven al als een beest gedragen. Maar dan bij zijn volle menselijke verstand. Nu gedraagt hij zich ook letterlijk als een beest. Hij eet als een beest, hij gedraagt zich, hij gromt als een leeuw. Hij is een beest geworden. Dat is het redeloze dier. Dat de mens die zich tegen God verheft uiteindelijk is. Maar als hij dan na verloop van tijd weer bijkomt uit deze verschrikkelijke beneveling van zijn geest, dan wordt hij notabene ook weer in zijn eer hersteld als koning en dan prijst hij God, misschien wel op de mooiste manier. En je vraagt je altijd af, hoe diep zou dat nou gegaan zijn bij Nebukadnezar? Als je die drie passages naast elkaar legt, eind van hoofdstuk 2, naar de uitleg van die droom. Eind van hoofdstuk 3, naar de redding van de drie vrienden van Daniël. Eind van hoofdstuk 4, nadat hij zelf is ontwaakt uit deze verschrikkelijke verstandsverbijstering. God groot maken. Ergens kriebelt het mij over de rug. Want je kunt bijna niet geloven dat het bij deze man echt was. Want het was na de eerste keer niet echt. Dat blijkt wel uit hoofdstuk 3. Het was na de tweede keer niet echt. Dat blijkt wel uit hoofdstuk 4. Zou het nu echt zijn? Toen prees ik. Het staat hier in de ik-vorm. Hij heeft het zelf als het ware geschreven. Hoewel Daniël het opgeschreven heeft. Toen prees ik, zegt vers 34, de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende. Omdat, en dat is natuurlijk de clue, hè. Daar gaat het in het hele boek om. Uiteindelijk zegeviert God. Uiteindelijk moeten alle machthebbers het afleggen. En in Daniël 7 krijgt dat vorm doordat we daar horen over die zoon des mensen. Van we hier letterlijk lezen wat hier staat. Een eeuwige heerschappij. Zijn koningschap is van geslacht tot geslacht. En dan vers 35. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. Dit is precies wat van Nebukadnezar zelf gezegd werd. En wat in hoofdstuk 5 nog eens een keer door Daniël in herinnering wordt gebracht. Deze man deed wat hij wil. En hier zegt hij, nee, er is één God boven mij. En hij doet wat hij wil. Ik ben uiteindelijk als was in zijn handen. Niemand is er die zijn hand kan weerhouden. Of tot hem kan zeggen, wat doet gij? En nog eens een keer vers 37. Nu roem, verhef en verheerlijk ik Nebukadnezar, de koning des hemels. Wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn. En die hen die in hoogmoed wandelen, verwachten vernederen. Het doet er eigenlijk niet zoveel toe of Nebukadnezar dat zelf zo eerlijk met zijn volle hart aanvaard heeft. Wat om gaat is de boodschap voor ons. Welke machthebbers er in deze wereld ook zijn. En je mag wel dankbaar zijn dat je op dit moment geen Amerikaan bent en dat je niet hoeft te kiezen tussen twee kwaden. Dan kun je nog beter die 20 partijen in Nederland hebben. Kun je tenminste nog een beetje kiezen. Maar wat voor machthebbers er ook zijn. Als je kijkt naar de andere landen. Als je kijkt naar de grote chaos. Als je kijkt naar de Koude Oorlog die weer bezig is te opbloeien. Als je kijkt naar Syrië waar 4, 5, 6, 7 verschillende partijen met elkaar. Wie kan het allemaal nog volgen? Het is een tijd van geweldige verwarring. Maar een christen en trouwens ook de orthodoxe jood. Weet, God is in beheer. Hij doet wat hij wil. En ik moet zeggen dat ook vaak in mijn gebeden tegen de Heer God. Wat een geruststelling dat is voor mijn geloof. Dat uiteindelijk God boven dat alles staat. Dat hij de verkiezingen in alle landen beheerst. En dat het uiteindelijk zo gaat zoals hij dat wil. Zelfs al zou er een verschrikkelijk mens op welke troon dan ook komen. Hij weet wat hij doet. Het is allemaal een onderdeel van zijn grote plan. Dat voortstuwt naar het moment dat met de wolken des hemels zal neerdalen, de zoon des mensen. En hem wordt gegeven een eeuwig koninkrijk dat tot in eeuwigheid niet zal ophouden. Amen. We hebben een ogenblik pauze. Dan kunt u nog eens nadenken over deze dingen. U kunt nog eens een vraag indienen bijvoorbeeld. Wat zou u nog meer kunnen doen? U zou koffie kunnen gaan drinken. En over een kwartiertje, dan bent u allemaal hier weer boven, hoop ik. Tot zo.